Is het nou Wilders die alles overzien denkt, ja, dat kabinet opblazen, verkiezingen verliezen, het had allemaal niet zoveel zin. Wil het toch nog iets van een serieuze claim op een bepaalde invloedrijke positie leggen?
Een titel, een autoriteit.
Dus we doen dat dan maar zo. Ik vond het fascinerend.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en vandaag bespreken we hoe de formatie verloopt. Spoiler alert, traag. En een nieuw lid van het Kamerpresidium, Geert Wilders. Dit alles bespreek ik met politiek redacteur Victor Pak. Hoi Victor.
Hey Sam.
Victor, de formatie die sleept voort. Hoe is de stemming tussen Jette en Bontebal?
Nou, die is nog altijd wel prima. In die zin zijn ze ook nu, beginnen ze nu aan week 2 van de 3 die ze te gaan hebben. Dus ze zijn op een derde in totaal. Vorige week, de eerste week, was een beetje onstuimig natuurlijk met het aftreden van Weijers. Maar inmiddels zitten die in een redelijke modus operandi. Waaraan het interessant is dat eigenlijk vandaag ze het laatste blokje uit de brief van of het advies van Koolmees behandelen, van de Verkenner. Die vond dat ze over die 5 onderwerpen en ook met oog voor de financiën moesten onderhandelen. Dus vandaag komen er allerlei experts langs om nog over die financiën te hebben. Wat kan er eigenlijk financieel voor het komende kabinet? Spoiler, niet zoveel. En daarna moeten ze toch echt het zelf doen. Dan komen niet Jan en Alleman langs uit de polder. Maar moeten ze echt zelf gaan schrijven aan dat stuk dat op 9 december dan af moet zijn.
En wie schrijft dat nou? Houdt Jette de pen vast? Of gaan die allebei een beetje zitten tikken in een live document?
Ze hebben allebei hun eigen pen. En dan daarna doen ze het samenvoegen. Nee, het wordt wel echt al de afgelopen week. Dus wordt er al wel wat geschreven. Er komen dingen op papier. Degene die eigenlijk de pen vast hebben, zeker bij dit soort gesprekken waarbij mensen langskomen, zijn niet Jette, zijn ook niet Bontebal, ook niet Jan Paternotte en Bart van der Brink, de secondanten. Maar zijn eigenlijk de ambtenaren die ondersteunen bij de kabinetsformatie. Die maken ook gespreksverslagen van al die mensen die langskomen. Dus dat is eigenlijk de mensen die echt de pen vast hebben formeel.
En dat wordt dan allemaal gedaan onder de bezienende leiding van Buma?
Zeker, ja. Ja, die faciliteert als het ware die gesprekken. Dus als je vandaag kijkt, dan komt bijvoorbeeld Laura van Geest langs, de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Marieke Blom, hoofdeconoom van de ING. Een vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën uiteraard. Maar ook de polder vanavond. Kim Putters, Inge Thijssen. En de interimvoorzitter van FNV, Dick Koerselman. Nooit van gehoord, maar goed, FNV is zo'n chaos de afgelopen maanden dat je dat dan ook weer vergeet. Maar goed, dus dat is een beetje hoe dat gaat.
En die partijleiders en hun adjudanten zitten ergens in een soort raamloze hok in Den Haag. Dit allemaal uit te
soebatten. In het formatiekwartier, zoals dat heet in de Tweede Kamer.
Is er dan achter de schermen nog wel contact met bijvoorbeeld andere partijleiders? Want zij moeten nu een document in elkaar gaan zetten waarin ze ook al in gedachten hebben dat ze daarmee ook weer naar andere fractieleiders moeten.
Ja, dat is sowieso interessant. Laten we daar zo even op terugkomen. Kijk, vorige week kwam natuurlijk Jezielges langs voor het goedmaak koffiegesprek. Wat prima ging eigenlijk. Ja, een beetje een formaliteit was. Ik bedoel, ze zien elkaar ook wel gewoon in de wandelgangen natuurlijk. En dat is ook dus waar dat contact met anderen nog wel plaatsvindt. Het is niet zo dat Jette en Bontebal continu door Buma worden opgesloten in een hok en daar niet uit mogen komen. Mm-hmm. Die lopen natuurlijk ook af en toe wel in de kamer rond, zeg maar. In de wandelgangen kom je mensen tegen of spreek je nog even apart af als het nodig zou zijn. Dat werd vooral ook wel gedaan voordat ze echt deze fase ingingen. Dan zag je opeens Klaver de wandelgang van Bontebal oplopen. Dan weet je ook wel wat daar te gebeuren staat. En verder is er natuurlijk wel af en toe even per app contact om de banden her en der goed te houden. Maar primair ligt de bal wel echt bij deze twee.
En ja, Victor, wat vind je van het tempo van de formatie op dit moment?
Ja, het tempo, ja, dat blijft toch een beetje pijnpunt, denk ik, voor ons in de podcast. Ergens denk ik gewoon, ook als je kijkt gewoon wat er verder in de wereld gebeurt, dan denk ik echt wel bij veel formaties, en zeker deze ook weer, maar we sluiten onszelf weer op. We zijn weer vooral heel erg met onszelf bezig. En als je dan ziet dat Oekraïne dreigt weer voor de bus te worden gegooid door Donald Trump. Dat soort ontwikkelingen. Dan denk ik toch, we zijn echt een beetje toondoof in Den Haag. Dat we niet een beter georganiseerde formatie weten te maken eigenlijk. Die sneller gaat. Op de een of andere manier zit daar toch iets dat niet lukt. Dat ligt aan een aantal punten, denk ik. Als je bijvoorbeeld toch kijkt naar het blijven staan in de campagnestand. Er is gewoon sprake van een permanente politieke campagne eigenlijk in Den Haag. De campagne gaat altijd door. Ook als er geen campagne is in die zin. Dat versterkt een beetje het onderling wantrouwen toch dat veel partijen tegen elkaar hebben. Maar ook het feit dat bijvoorbeeld een minderheidskabinet niet in onze bestuurscultuur zit. Oftewel, we hebben het nooit gedaan, dus ja, waarom zouden we het wel doen? Terwijl je wel ziet natuurlijk dat de kiezer heel ander gedrag is gaan vertonen. Die is veel volatieler geworden, wisselt vaker van partij. Er is ook geen grote partij meer in Den Haag. Ik bedoel, ja, D66 is de grootste, maar 26 zetels. Dat is toch ook voor het eerst dat er geen partij groter is met dan 30 zetels in de Tweede Kamer. Dus dat soort factoren, zeg maar, spelen wel mee bij dat het gewoon niet zo snel gaat. Ergens zou je ook kunnen denken, als Jette en Bontebal, en ja, misschien moet je dan Jezielkes erbij zetten, als die in 4 weken tijd gewoon een regeerprogramma in elkaar rammen, hebben ze 66 kamerzetels van de 150. Nou, als er tenminste dus 10 kamerzetels te vinden zijn die ze niet om een of ander flauwigheidje direct ook weg willen sturen, heb je dus gegarandeerd een in ieder geval meerderheid om te blijven zitten. En dan is het aan jezelf om meer meerderheden te zoeken om om te regeren, om echt dingen natuurlijk om te zetten in wetgeving, al je plannen te verwezenlijken. Ja, dat is een beetje hoe Rutte het natuurlijk wel deed met het feit dat hij bijvoorbeeld eigenlijk in de Eerste Kamer altijd blokkades had. Een beetje die geitenpaadjes zoeken. Ja, ik zou denken dat dat veel beter past eigenlijk bij de huidige politieke klimaat dat we hebben in Nederland. Alleen daar lijkt Den Haag zich nog, die lijkt dat niet te kunnen accepteren.
En de urgentie voor een nieuw kabinet is natuurlijk nu extra hoog. Omdat we zitten met een demissionair kabinet. Dat bestaat uit 2 partijen.
Ja.
Dat heeft al nauwelijks een.
Van 26 zetels.
Dat heeft natuurlijk al helemaal geen meerderheid. Dus echt wel nodig. En je zegt Politiek Den Haag toch in een soort permanente campagnestand zit. Sinds wanneer is dat eigenlijk gebeurd?
Ik denk dat er gaandeweg in is geslopen. Je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Rutte 2, dat was het laatste kabinet dat formeel helemaal de rit uit zat. Rutte 3 kwam natuurlijk heel eind wel met de met toeslagenaffaire waar ze uiteindelijk voor opstapten, maar geen vervroegde verkiezingen voor uitschreven. Dat waren nog wel toen zat die permanente campagne ook wel in die partijen, maar was er toch wel meer vertrouwen onderling om elkaar wat te gunnen en eruit te komen. En eigenlijk vanaf Rutte 4 zie je toch wel, en ook kabinet Schoof is het ultieme voorbeeld, zeg maar. Daar was het gewoon alleen maar campagne voeren en niet meer besturen. Dus dat is het ultieme voorbeeld. Maar ook bij Rutte 4 zag je al dat die partijen op elkaar uitgekeken waren, omdat het dezelfde partijen waren als met Rutte 3. Dus ik denk dat het daar de overhand heeft gekregen om te ontaarden kabinet Schoof, waarin het gewoon continu oorlog was, of campagneoorlog.
Het onderlinge wantrouwen is er van na de val van Rutte 3 en toen ook nog dat 1 april debat.
Tuurlijk,
functie elders. Toen werd het wel heel zichtbaar.
Ja.
Natuurlijk ook voor ons als kiezers. Je dacht van god, deze mensen die kunnen elkaar wel echt achter de hand plakken.
En ik denk ook wel dat je dus ziet aan zoiets als functie elders hoe belangrijk het dus is om vertrouwen in zo'n formatie te hebben. Elkaar te vertrouwen. Dat er niks op straat komt te liggen of geen documentje in een trein wordt laten liggen. Komt ook nog eens voor.
Klopt, ja.
Dus dat vertrouwen is een factor die je niet moet onderschatten in ieder geval.
Als we het dan toch hebben over onderlinge verhoudingen, is het misschien goed om ook eventjes terug te blikken op de verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter. We waren er vorige week eventjes niet omdat je ziek was. Maar uiteraard was dat toch een interessante verkiezing. We hebben toegezien dat Tom van Kampen, VVD'er, voorzitter is gekozen van de Tweede Kamer. Dat was toch wel bijzonder hoe dat ging. Want in die eerste ronde kreeg eerst nog Tom van der Lee. Kreeg
stond
meer stemmen.
Ja.
En bungelde Van Kampen een beetje onderaan met Bosma. En ging toen aan kop.
Ja.
Daar zijn een aantal dingen zijn heel strategisch verschoven op het laatst.
Ja, je ziet bijvoorbeeld het CDA had dus besloten om Bosma te steunen. Dat vind ik
ook bijzonder.
Een heel bijzondere keuze. Gewoon vanwege het feit dat Bontebal dus continu zegt, democratisch ethos.
Fatsoen,
maar vooral dat democratisch ethos en ook de blokkade die hij heeft richting de PVV, kan hij allemaal heel goed uitleggen. Maar dan wel voor Bosma stemmen als Kamervoorzitter. Ja, 1-1 is geen 3. Ook niet als je natuurkunde hebt gestudeerd als Henry Bontebal zijnde. Dus dat klopt eigenlijk niet hoe hij dat voor zichzelf weet te verenigen.
Conservatisme, we conserveren de Kamervoorzitter.
Ja, nee, ja. Het is allemaal, Harmen Krul deed dat debat met een beetje koorts toch zitten volgen. Maar
werd er niet beter op.
die zei uiteindelijk inderdaad zo van, ja, stabiliteit inderdaad, dat het roer recht houden, geen wisselingen daar, dat was voor het CDA de belangrijkste factor. Maar laat ook zien hoe snel, denk ik, het verval van een nieuw CDA, dat dus heel hoog aanslaat tot democratisch ethos, naar toch kijken ook bepaalde machtskeuzes maken. Bijvoorbeeld het de VVD niet echt gunnen, namelijk de Kamervoorzitter te leveren. Maar goed, ook D66 heeft een machtskeuze gemaakt. Die steunde eerst Tom van der Lee. Die zagen na ronde 1 gewoon in dat dat niet genoeg zou opleveren. Die zijn toen in ronde 2 geswitcht van Van der Lee naar Van Kampen. In overgrote mate. Waardoor Van der Lee na die tweede ronde afviel. En het dus Bosma Van Kampen werd. En volgens mij in de podcast had ik gezegd, als dat hem wordt, dan zal Van Kampen denk ik halen. Maar Bosma Van der Lee zal Bosma winnen. Maar ja, het werd Bosma Van Kampen. En dan wint Van Kampen hem.
Ja. Vervolgens is ook meteen het presidium is gewijzigd. Dat is het lichaam of het orgaan waarin alle voorzitters en ondervoorzitters zitten. En daar is niemand anders dan de Nestor van de Kamer toegetreden, namelijk Geert Wilders.
Ja, de PVV had een plekje natuurlijk op te vullen, want Bosma had te kennen gegeven niet terug te willen het presidium dan in. Hij is daar het hoofd van geweest. Dan word je, ja, je wint je herverkiezing niet. Om dan te blijven is, ja, dat is, het is een heel fatsoenlijke keuze om dan te zeggen, joh, ik maak die pas op plaats. Ik ga niet Tom van Kampen dan mee zitten kijken achter over zijn rug hoe hij het schip bestuurt. Maar dat dan Geert Wilders daar plaats inneemt. En dus ook op de plek komt waardoor hij, nou ja, toch wel een flink aantal debatten ieder jaar zal voorzitten, is een heel opmerkelijke keuze. Ergens had ik ook zoiets van, is het nou Wilders die alles overzien denkt, ja, dat kabinet opblazen, verkiezingen verliezen, het had allemaal niet zoveel zin. We willen toch nog iets van een soort claim, een serieuze claim op een bepaalde invloedrijke positie leggen.
Een titel, een autoriteit.
Dus ja. We doen dat dan maar zo. Ik, ja, vond het fascinerend. Ik denk dat hij het wel redelijk zou kunnen eigenlijk. Hij heeft het heel vroeger ook wel gedaan. Maar het is wel opvallend. Je ziet wel ook, ja, in de 20 dat Joost Eerdmans het presidium ingaat. Het zijn eigenlijk niet, het is eigenlijk niet de plek waar je als fractievoorzitter hoort te zijn. Meestal stuur je daar een heel betrouwbare vertrouweling naartoe. Die ook een beetje gezag en ervaring heeft. En die het daar lekker uitvecht. En daar ga je niet zelf tussen zitten. Maar Wilders en Eerdmans doen dat toch anders.
Is het presidium dan toch belangrijker geworden of zo? Heeft het opeens meer politieke autoriteit of invloed?
Nou, ik denk echt zeker niet richting de kiezer. Wel voor het Haagse gedoe. Alleen, ja, waar zet je als fractievoorzitter je prioriteiten? Dat is niet
het winnen van het debat, niet het voorzitten van het debat.
Dat is niet toch, inderdaad. Voor als je vanuit kiezersbelang denkt, zou ik echt geen acht slaan op een fractievoorzitter die ook in het Kamerbestuur zit, om eerlijk te zijn.
En daarmee zijn we tot het einde gekomen van deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan het blauwe duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot donderdag.
Tot donderdag.